Welkom bij Radio Maria. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we dat onder meer doen door te luisteren naar de Heilige Vader, meer bepaald naar de meditatie die hij gegeven heeft op zondag 15 oktober, tijdens het bidden van het Angelus, samen met de gelovigen die zich daartoe hebben verzameld op het Sint-Pietersplein. Uiteraard heeft de paus daar het oplaaiende conflict tussen de Palestijnen en de Israëlieten vermeld en opgeroepen tot een dag van gebed en vasten. Daar gaan we het vandaag zeker over hebben. De paus heeft ook een brief geschreven naar monsieur Rigatieri ter gelegenheid van de 200ste sterfdag van de eerbiedwaardige dienaar Gods, paus Pius VII. En verder zullen we ook kunnen luisteren naar enkele fragmenten van een toespraak die de kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin heeft gegeven. En dat ten gevolge van het vrijgeven van het archiefmateriaal rond het pontificaat van paus Pius XII. U weet wel, de paus die de katholieke kerk leidde op het moment van de Tweede Wereldoorlog. En we gaan het hebben over de boodschap die paus Franciscus schreef, gericht aan de directeur-generaal van het Wereldvoedselagentschap, en dat ter gelegenheid van Wereldvoedseldag dit jaar. En tot slot hebben we het nog over de nieuwe exhortatie die paus Franciscus heeft geschreven, C'est la confiance, en dat ter gelegenheid van het jubeljaar dat georganiseerd is rond de heilige Therese van Lisieux. Alvorens we het daar allemaal over gaan hebben, gaan we naar het Apostolische Paleis en kijken we naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op zaterdag 14 oktober heeft hij kardinaal Robert Francis Prevost, de prefect van het dicasterie, voor de bisschoppen ontvangen. Er werd ook een audiëntie verleend aan mevrouw Dina Ercilia Beluarte Zegara, de president van de Republiek van Peru, samen met haar gevolg. Audiëntie werd verleend aan monseigneur Berten Ivar Eidsvik, de bisschop van Oslo in Noorwegen, samen met zijn gevolg. En ook aan de heer Philip Davis, eerste minister en minister van Financiën voor de Bahama's, samen met zijn gevolg. En tot slot werd er ook een audiëntie verleend aan de deelnemers, aan de samenkomst van de missionarissen van de heilige Carlo of de Scalabrinisten. Tot slot, op maandag 16 oktober, werd er een audiëntie verleend aan zijn majesteit Hamad bin Issa el-Khalifa, de koning van Bahrein, samen met zijn gevolg, werd hij eveneens door de heilige vader ontvangen. De paus heeft dus een brief geschreven aan Monsignor Douglas Rigatieri, dat is de bisschop van Cesena Sarsina in Italië. En dat ter gelegenheid van de 200ste sterfdag van de dienaar Gods Pius VII. De paus die schrijft het volgende. Dierbare broeder, de belangrijke verjaardag van de 200ste verjaardag van het overlijden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Paus Pius VII is voor mij een mooie gelegenheid om u, dierbare broeder, en de hele burgerlijke en kerkelijke gemeenschap van Cesena Sarsina, die met dankbaarheid terugdenkt aan een illustere zoon, een moedige herder, een zorgzame verdediger van de kerk, een hartelijke groet te brengen. Aan allen die deelnemen aan de vele initiatieven die het Chiaramontiaanse jaar kenmerken, wil ik mijn vaderlijke nabijheid overbrengen samen met mijn goede wensen. Bij het herlezen van het leven van deze eerbiedwaardige voorganger, een persoonlijkheid van diep geloof, zachtmoedigheid, menselijkheid en barmhartigheid, die zich onderscheidde door zijn bekwaamheid en voorzichtigheid tegenover degene die Libertas Ecclesiae belemmerden, komen gevoelens van dankbaarheid en bewondering naar boven voor de spirituele erfenis die hij heeft nagelaten en de evangelische openhartigheid waarmee hij de moeilijke beproevingen heeft doorstaan gedurende de 23 jaar van zijn pontificaat. Ondanks de politieke en sociale onrust die deze eeuw kenmerkte, gaf hij zich vol vertrouwen over aan Gods wil en aanvaarde de vernedering van de ballingschap met voorbeeldige volgzaamheid, waarbij hij alles aan de Heer offerde voor het welzijn van de kerk. Paus Chiaramonti was een man met een vooruitziende blik, die zich eerst in de Benedictijnenabdij van Cesena en later in de abdij van San Paolo Fuori le Mura in Rome bekwaamde en zo een uitgebreide theologische voorbereiding verwierf die later beschikbaar werd gesteld aan de academische wereld. Nogmaals, naast de bewezen cultuur waarmee hij was getooid, samen met de duidelijke deugden die hij bezat, werd hij op jonge leeftijd geroepen om bisschop te worden in twee verschillende bisdommen. Als herder onderscheidde hij zich door zijn charisma en goedheid van geest. Tijdens de jaren van zijn bisschopsambt aarzelde hij niet om zich te wijden aan de zorg voor de mensen en zette hij zich in om het vele lijden te verlichten van hen die te lijden hadden onder vele precaire omstandigheden. Zeker wanneer we kijken naar de historische periode waarin Paus Pius VII leefde, kunnen we niet anders dan de grote wijsheid opmerken waarmee hij een ambassadeur van de vrede wist te zijn, voor degene die wereldlijke macht uitoefenden. Geconfronteerd met een controversieel politiek scenario en een actie onder voorwendsel die de Salus Animarum bedreigde, deed hij met de kalmte van iemand die altijd vertrouwt op Gods voorzienigheid en voorzienige interventie, alles wat in zijn vermogen lag om niet te falen in zijn missie als hoeder en gids van de kudde. En, ondanks de opgelegde beperkingen, ging hij zonder enige angst door met het verkondigen van de troostende kracht en het evangelie van Jezus Christus, volgens de geest van de zaligsprekingen die vredestichters kinderen van God noemt. Dierbare broeders, ik vertrouw de gelovigen van dit bisdom de taak toe om het leven en het pastorale werk van deze gewaardeerde opvolger van de apostel Petrus, uw geliefde medeburger, op een adequate manier bekend te maken, zodat het dezelfde passie opwekt voor de dienst aan onze naaste en de opbouw van een harmonieuze samenleving en wijst op vrede als een weg van hoop, respectvolle dialoog en christelijke verzoening. Ik vertrouw u toe aan de moederlijke bescherming van de maagd Maria en roep de voorspraak in van paus Pius de VII, dienaar van God. Ik zegen u allen en verzoek u voor mij te willen bidden. Mooie brief van paus Franciscus dus, gericht aan de bisschop van het bisdom Cesena Sarsina in Italië. Op 15 oktober, zondag 15 oktober, heeft de paus natuurlijk het Angelus gebeden samen met de gelovigen. Op het Sint-Pietersplein, hij deed dat vanuit het Apostolische Paleis, zoals dat gebruikelijk is. We kunnen dan ook luisteren naar een meditatie die de Heilige Vader op dat moment heeft gegeven.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo oggi ci parla.
Het evangelie van vandaag vertelt ons over een koning die een bruiloftsfeest voorbereidt voor zijn zoon. Hij is een machtig man, maar bovenal een grootmoedige vader die ons uitnodigt om in zijn vreugde te delen. In het bijzonder laat hij de goedheid van zijn hart zien in het feit dat hij niemand dwingt, maar iedereen uitnodigt. Ook al stelt deze manier van doen hem bloot aan de mogelijkheid van afwijzing. In het bijzonder laat hij dus de goedheid van zijn hart op deze manier zien. Laten we opmerken, hij bereidt een feestmaal voor, biedt uit vrije wil de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, om feest te vieren. En dit is wat God voor ons bereidt, een banket, om in gemeenschap met hem en met elkaar te zijn. En wij allemaal zijn daarom Gods genodigden. Maar een feestmaal vraagt tijd en betrokkenheid van onze kant. Het vraagt een ja. Gaan, ingaan op de uitnodiging van de Heer. Hij nodigt uit, maar hij laat ons vrij. En dit is het type relatie dat de Vader ons aanbiedt. Hij roept ons om bij hem te zijn en laat ons de mogelijkheid om te aanvaarden of niet te aanvaarden. Hij biedt ons geen relatie van onderwerping aan, maar een relatie van vaderschap en zoonschap die noodzakelijkerwijs afhankelijk is van onze vrije instemming. God respecteert de vrijheid bijzonder respectvol. Augustinus gebruikt in dit verband een prachtige uitdrukking. God, die u zonder u geschapen heeft, kan u niet redden zonder u. En zeker niet omdat hij het vermogen niet heeft, hij is almachtig. Maar omdat hij liefde is, onze vrijheid volledig respecteert. God stelt voor, hij legt niet op, nooit. En zo keren we terug naar de parabel. De koning, zegt de tekst, stuurde zijn dienaren om de gasten naar het bruiloftsmaal te roepen, maar ze wilden niet komen. En hier is het drama van dit verhaal, het nee aan God. Waarom weigeren mensen zijn uitnodiging? Was het misschien een onplezierige uitnodiging? Nee, en toch, zegt het evangelie, het kon hen niet schelen. Sommigen gingen naar hun eigen akker, anderen naar hun eigen zaken. Het kon hen niet schelen, want zij dachten aan hun eigen zaken. En die koning, die vader is, God, wat doet hij? Hij geeft niet op. Hij blijft uitnodigen. Ja, hij breidt de uitnodiging uit, totdat hij degene vindt die het aannemen, onder de armen. Onder hen die weten dat ze niet veel anders hebben, komen velen totdat ze de zaal vullen. Broeders en zusters, hoe vaak geven wij geen gehoor aan Gods uitnodiging omdat we druk bezig zijn met onze eigen dingen? We worstelen vaak om onze eigen vrije tijd te hebben, maar vandaag nodigt Jezus ons uit om de tijd te vinden die ons bevrijdt, de tijd om aan God te wijden, die ons verlicht en onze harten geneest, die vrede, vertrouwen en vreugde in ons doet toenemen en die ons redt van het kwaad, eenzaamheid, verlies van betekenis. Het is de moeite waard, want het is goed om bij de Heer te zijn, om ruimte voor Hem te maken. Waar? In de mis, in het luisteren naar het woord, in het gebed en ook in de naastenliefde. Want door zwakken en armen te helpen, door gezelschap te houden aan eenzamen, door te luisteren naar wie aandacht vraagt, door lijdenden te troosten, is men bij de Heer, die aanwezig is in wie in nood verkeert. Velen denken echter dat deze dingen tijdsverspilling zijn en sluiten zich daarom op in hun eigen wereld. En dat is iets triest. Dat brengt verdriet voort. Hoeveel droevige harten, omdat ze gesloten zijn. Laten we ons dan afvragen, hoe reageer ik op Gods uitnodigingen? Welke ruimte geef ik Hem in mijn dag? Hangt de kwaliteit van mijn leven af van mijn eigen zaken en mijn vrije tijd, of van mijn liefde voor de Heer en voor mijn broeders en zusters, in het bijzonder voor de meest behoeftigen? Maria, die met een ja ruimte maakte voor God, help ons om niet doof te zijn voor zijn uitnodigingen. En zo bad de paus samen met de gelovigen het Angelus. Een korte tekst, een korte meditatie, maar toch heel krachtig. Hij nodigt ons opnieuw uit om te luisteren naar de uitnodigingen van God, om gehoor te geven op zijn uitnodiging, te weten dat we wat we bij Hem vinden, bij God vinden, werkelijk echte vrede en een echt geluk is, dat niet voorbij gaat. We worden uitgenodigd om de juiste keuze te maken. In vrijheid. Want vrijheid betekent ook de mogelijkheid om te kiezen en die vrijheid goed te gebruiken. Dat is de ware vrijheid. De vrijheid die ons werkelijk vrij maakt. Door tijd af te geven, door bereid te zijn om de naaste te dienen en God te dienen in het gebed, in de aanwezigheid met Hem. Op het einde van het Angelus heeft paus Franciscus nog een oproep gedaan en ook daar kunnen we even naar luisteren.
Continua a seguire con tanto dolore quanto accade in Israele e in Palestina.
Ik blijf met veel pijn volgen wat er gebeurt in Israël en Palestina. Ik denk aan de zovelen, de kleintjes en de ouderen. Ik herhaal mijn oproep voor de vrijlating van de gijzelaars. En ik vraag met klem dat kinderen, zieken, ouderen, vrouwen, alle burgers niet het slachtoffer worden van het conflict. Het humanitair recht moet worden nageleefd, vooral in Gaza, waar dringend humanitaire corridors moeten worden gegarandeerd en de hele bevolking moet worden gered. Broeders en zusters, er zijn al zoveel doden gevallen. Alsjeblieft, laat er niet nog meer onschuldig bloed vergoten worden, nog in het Heilig Land, nog in Oekraïne, nog ergens anders. Basta. Oorlogen zijn altijd een nederlaag. Verlies. Altijd. Gebed is de milde en heilige kracht om de duivelse macht van haat, terrorisme en oorlog te weerstaan. En ik nodig alle gelovigen uit om zich aan te sluiten bij de kerk in het Heilige Land en aanstaande dinsdag, 17 oktober, te wijden aan gebed en vasten. En laten wij nu bidden tot onze lieve vrouw.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Mijn bezorgdheid over de crisis in Nagorno-Karabakh is niet afgenomen. Naast de humanitaire situatie van de ontheemden, die ernstig is, wil ik ook een bijzondere oproep doen voor de bescherming van de kloosters en de gebedshuizen in de regio. Ik hoop dat ze, te beginnen bij de autoriteiten en alle inwoners, kunnen worden gerespecteerd en beschermd als onderdeel van de lokale cultuur, uitingen van geloof en een teken van broederschap die het mogelijk maakt om samen te leven in verschillen. Vandaag verschijnt een apostolische exhortatie over de heilige Teresa van het kind Jezus en het heilig aanschijn, getiteld C'est la confiance. In feite, zoals deze grote heilige en lerares van de kerk getuigde, is het vertrouwen in Gods barmhartige liefde de weg die ons leidt naar het hart van de Heer en zijn evangelie. Ik betuig ook mijn verbondenheid met de Joodse gemeenschap van Rome, die morgen de 80ste verjaardag van de nazi-inval herdenkt. Ik groet u allen, Romeinen en pelgrims uit Italië en vele delen van de wereld, in het bijzonder de aartsbroederschap van Gonfalone van Subiaco en de Fiat 500 Club van Rome. Ik groet de meer dan 400 jonge missionarissen van Nuovi Orizzonti en andere verenigingen en gemeenschappen die vanaf gisteren tot komende zondag bezig zijn met straatmissie hier in Rome, naar jongerenontmoetingsplaatsen, scholen, ziekenhuizen, gevangenissen en de straten opgaan om de vreugde van het evangelie te verkondigen. Het zijn goede mensen. We steunen hen met gebed in hun inzet om te luisteren naar de roep van zoveel jongeren, zoveel mensen die liefde nodig hebben. Ik kijk naar de vlaggen van Oekraïne hier op het plein. Laten we het gekwelde Oekraïne niet vergeten. Ik wens iedereen een goede zondag. Vergeet alsjeblieft om niet om ook voor mij te bidden. Eet smakelijk en tot ziens. Het zijn altijd innige momenten tussen de Heilige Vader en het gelovige volk van God die naar het Sint-Pietersplein komt om de Heilige Vader te zien en te horen, hem zijn meditatie te beluisteren en samen met hem het Angelus te bidden. Een aantal punten werden dus naar voren gebracht. We gaan het daar zo meteen nog wat uitgebreider over hebben. Maar zeker aandacht dus voor 17 oktober. Ja, mocht u de mogelijkheid hebben om dat te doen, die 17e oktober, om iets te laten, op een of andere manier te vasten, eenvoudiger te eten, om het op te offeren aan God. Dat klein beetje lijden dat we op onze schouders nemen doet ons denken aan het enorme lijden dat Jezus heeft gedragen tot op Golgotha. En dat lijden is een verlossend lijden. Wel, laten wij dat lijden opdragen aan de Heer en het zo op die manier een offer te laten worden aan God voor vrede in de wereld, in Oekraïne, in de situatie tussen Israël en Palestina, in Nagorno-Karabakh. En er zijn zoveel andere plaatsen waar er conflict is, waar de media het niet over heeft. Hè. Die plaatsen mogen wij niet vergeten. Een oproep voor humanitaire corridors, dat zijn dus eigenlijk wegen om te kunnen vluchten. De mogelijkheid die de Palestijnen moeten krijgen om vrijwillig te kunnen zeggen van kijk, ik wil vertrekken. En dat zijn zones waar beide partijen die in oorlog zijn met elkaar proberen om overeen te komen en proberen om een akkoord te bekomen waar dus niet gevochten wordt in die gebieden, zodat de mensen kunnen vluchten. En dat neutrale organisaties de mogelijkheid hebben om hulpgoederen en dergelijke meer aan te leveren. Wij moeten hen in de wonden van Jezus leggen. En we kunnen dat doen door samen zo meteen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. Dat is voor zo dadelijk, maar vergeet dus zeker die 17e oktober niet. Alvorens we verder gaan, gaan we nog even kijken naar de boodschap die Paus Franciscus dus gestuurd heeft aan de directeur-generaal van het FAO, het Food and Agriculture Organization of the United Nations. De heer Ku Dongyu, uwe excellentie. Wereldvoedseldag wordt gevierd op een moment dat ellende en wanhoop veel van onze broeders en zusters geen respijt geven. De kreten van angst en wanhoop van de armen moet ons wakker schudden uit onze lethargie en ons geweten op de proef stellen. De toestand van honger en ondervoeding, die zoveel mensen ernstig kwetst, is het resultaat van een onrechtvaardige opeenstapeling van onrechtvaardigheden en ongelijkheden die velen in de goot van het leven laat stranden en enkelen in staat stelt zich te vestigen in een staat van praal en weelde. En dit geldt niet alleen voor voedsel, maar voor alle basisvoorzieningen, waarvan de ontoegankelijkheid voor veel mensen een belediging is voor hun intrinsieke, door God gegeven waardigheid. Het is inderdaad een belediging die de hele mensheid zou moeten doen blozen van schaamte en de internationale gemeenschap zou moeten mobiliseren. In die zin is het thema van de Wereldwaterdag van dit jaar: water is leven, water is voedsel. Laat niemand achter. Het nodigt ons uit om de onvervangbare waarde van deze bron voor alle levende wezens op onze planeet te benadrukken, waaruit de dringende noodzaak voortvloeit om het beheer ervan op een verstandige, zorgvuldige en duurzame wijze te plannen en uit te voeren, zodat iedereen ervan kan genieten om in zijn wezenlijke behoeften te voorzien, en zodat ook een adequate menselijke ontwikkeling kan worden ondersteund en bevorderd, zonder dat iemand wordt uitgesloten. Water is leven, omdat het overleving garandeert. Vandaag de dag wordt deze bron echter bedreigd door ernstige uitdagingen op het gebied van kwantiteit en kwaliteit. In veel delen van de wereld lijden onze broeders en zusters aan ziektes, of sterven ze juist door de afwezigheid of schaarste van drinkwater. Droogtes als gevolg van klimaatverandering maken uitgestrekte gebieden onvruchtbaar en richten een enorme ravage aan in ecosystemen en bevolkingen. Het willekeurige beheer van waterbronnen, de vervuiling ervan, zijn bijzonder schadelijk voor de armen en zijn een beschamende belediging waar we niet werkeloos bij mogen toezien. Integendeel, we moeten dringend erkennen dat toegang tot veilig en drinkbaar water een fundamenteel universeel mensenrecht is, omdat het bepalend is voor het overleven van mensen en daarom een voorwaarde is voor de uitoefening van andere mensenrechten. Het is daarom essentieel om meer te investeren in infrastructuur, in rioleringsnetwerken, in sanitaire voorzieningen en afvalwaterzuiveringssystemen, vooral in de meest afgelegen en achtergebleven plattelandsgebieden. Water mag nooit gezien worden als louter handelswaar, een product dat verhandeld moet worden of een goed waarmee gespeculeerd kan worden. Water is voedsel, omdat het essentieel is voor het bereiken van voedselzekerheid, omdat het een productiemiddel is en een onmisbaar onderdeel van de landbouw. Voor gewassen is het nodig om effectieve programma's te promoten, om verliezen in irrigatieleidingen in de landbouw te voorkomen, om organische en anorganische pesticiden en meststoffen te gebruiken die het water niet vervuilen, en om maatregelen te promoten om de beschikbaarheid van waterbronnen te waarborgen, om te voorkomen dat acute tekorten een oorzaak worden van conflicten tussen gemeenschappen, volken en naties. Bovendien moeten wetenschap en technologische en digitale innovatie in dienst worden gesteld van een duurzaam evenwicht tussen consumptie en beschikbare hulpbronnen, waarbij negatieve gevolgen voor ecosystemen en onomkeerbare schade aan het milieu moet worden voorkomen. Daarom moeten internationale organisaties, regeringen, het maatschappelijk middenveld, bedrijven, academische en onderzoeksinstellingen en andere entiteiten hun krachten bundelen en ideeën samenbrengen, zodat water ieders erfgoed wordt, beter wordt verdeeld en op een duurzame en rationele manier wordt beheerd. Tot slot moet de viering van Wereldvoedseldag ons er ook aan herinneren dat de wegwerpcultuur krachtig moet worden bestreden door acties die gebaseerd zijn op verantwoordelijke en loyale samenwerking van iedereen. Onze wereld is te zeer van elkaar afhankelijk en kan zich niet veroorloven om verdeeld te zijn in blokken van landen die hun belangen op een oneigenlijke en bevooroordeelde manier bevorderen. In plaats daarvan moeten we denken en handelen in termen van gemeenschap, van solidariteit, waarbij we het leven van iedereen voorrang moeten geven boven de toe-eigening van goederen door enkelen. Meneer de directeur-generaal, helaas zijn we vandaag de dag getuige van een schandalige polarisatie van de internationale relaties als gevolg van de bestaande crisissen en confrontaties. Enorme financiële middelen en innovatieve technologieën die gebruikt zouden kunnen worden om van water een bron van leven en vooruitgang voor iedereen te maken, worden afgeleid naar wapenproductie en handel. Nooit eerder was het zo dringend om promotors van de dialoog en vredestichters te worden. De kerk wordt nooit moe om die waarden te zaaien die een beschaving zullen opbouwen die in liefde, wederzijds respect en wederzijdse hulp een kompas vindt om haar stappen te leiden, waarbij ze zich bovenal richt op die broeders en zusters die het meeste lijden, zoals de hongerigen en de dorstigen. Met deze wensen, terwijl ik de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties bedank voor alles wat zij doet om landbouwontwikkeling, gezonde en voldoende voeding voor ieder mens en duurzaam gebruik van water te bevorderen, vraag ik overvloedige hemelse zegening over allen die streven naar een betere en broederlijkere wereld. Getekend in het Vaticaan, 16 oktober 2023, Paus Franciscus. Voor ons is het ondertussen tijd geworden om samen het Angelus te bidden. Laten we dat doen voor alle intenties van de Heilige Vader, in het bijzonder voor vrede in de wereld.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan het nog kort hebben over de nieuwe apostolische exhortatie, C'est la confiance, die Paus Franciscus heeft geschreven op 15 oktober. Een heel persoonlijk document, een van de meest persoonlijke van zijn pontificaat. Geen zorgen, we zullen er in de toekomst zeker nog aandacht aan besteden. De inhoud ervan werd onthuld op de dag van de publicatie. Paus Franciscus die heeft een bijzondere devotie voor de heilige Therese van Lisieux, maar hij besloot deze exhortatie te publiceren op de dag van een andere Theresia, die van Avila. Hij gelooft dat de heilige van Lisieux als het ware een product is van de hervorming die de heilige Theresa van Avila heeft doorgevoerd. De inhoud van het document van de paus is een oproep om het voorbeeld van de heilige Therese te volgen en haar uitnodiging tot heilige overgave na te streven. Dat wil zeggen, om te rijpen in geloof en egoïstisch gedrag te overwinnen. De paus zegt dat er zonder vertrouwen geen liefde is. En dat is de basis van de titel van het document. C'est la confiance. Het is vertrouwen. Hij schrijft dat men geen geloofsleven kan hebben dat gebaseerd is op angst. Of erger nog, op pogingen om zichzelf rechtvaardig te gedragen om een ticketje naar de hemel te kunnen betalen. Het document is kort, maar krachtig. Paus Franciscus herinnert eraan dat liefde genereus en onzelfzuchtig is en dat elke relatie die niet op deze wijze tot stand komt, uiteindelijk wegleidt van God. En dan tot slot nog een laatste bericht, namelijk de aanwezigheid van de kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin op een conferentie aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit in Rome. De dialoog daar draaide om de documenten uit de Vaticaanse archieven van het pontificaat van Paus Pius XII en hun betekenis vooral voor de relaties tussen Joden en Christenen.
Recent discoveries in the Vatican's and other archives have made it easier for us to understand how the historical records were manipulated in the post-war era, resulting in little or no mention of Catholics in the resistance movements. Thanks to the recent opening of the archives, it has become more evident that Pope Pius XII followed both the path of diplomacy and that of undercover resistance.
We hoorden de kardinaal zeggen: recente ontdekkingen in de archieven van het Vaticaan en andere archieven hebben het ons gemakkelijker gemaakt om te begrijpen hoe de historische verslagen in de naoorlogse periode werden gemanipuleerd. Met als resultaat dat katholieken in de verzetsbewegingen niet of nauwelijks werden genoemd. Dankzij de recente opening van de archieven is het duidelijker geworden dat Paus Pius XII zowel het pad van de diplomatie als dat van het geheime verzet heeft gevolgd. Het pontificaat van Pius XII werd gekenmerkt door de conflicten in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. U weet ongetwijfeld dat velen hem ervan beschuldigden dat hij de nazi's en Hitler niet direct veroordeelde voor de vervolging van de Joden. Maar het besluit van Paus Franciscus om de Vaticaanse archieven uit die jaren te openen, beginnen sommige vragen te worden opgehelderd door middel van niet eerder gepubliceerde documenten, die dus nooit eerder zijn gezien. De kardinaal-staatssecretaris die wees er echter op dat dit geen proces van nu is, maar dat het jaren zal duren voordat de samenleving de handelingen van Paus Pius XII ten gunste van de Joden zal begrijpen.
It will take more than a generation of historians to build up consistency through the variety of the archival sources on Pope Pacelli. As a result, reflection and judgments will mature with time, allowing them to move beyond the narrow world of decontextualized subjective interpretations that lacks the support of historical sources and foundations.
De kardinaal zei nog: het zal meer dan een generatie historici kosten om een consistente op te bouwen door de verscheidenheid aan archiefbronnen over Paus Pacelli. De gevolgen daarvan zullen de reflectie en de oordelen met de tijd rijper worden, zodat ze verder kunnen gaan dan de beperkte wereld van decontextuele subjectieve interpretaties die de steun van historische bronnen en fundamenten missen. Hij legde uit dat het aantal en de rijkdom van de documenten die gevonden zijn van het pontificaat van Paus Pius XII aanzienlijk beter zijn dan de archieven van zijn voorgangers, en hij hoopt dat deze zullen helpen bij het begrijpen van het Vaticaan in historische momenten zoals die waarmee Paus Pius XII werd geconfronteerd. Maar u, als luisteraar van Radio Maria, die wist dat natuurlijk al, onder meer door de reeks In de Rots en de Branding die we daar rond hebben kunnen laten horen. En het vele werk dat daar reeds rond gebeurd is. Bovendien erkent de Joodse gemeenschap in Rome zeer zeker deze inspanningen van Paus Pius XII. En de toekomst zal ongetwijfeld uitwijzen op welke wijze Paus Pius XII er alles aan gedaan heeft om de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog te helpen. Ondanks datgene de campagne die men tegen deze paus heeft willen voeren, ook vanuit de kant van historici. We blijven er zeker ook voor bidden dat dit proces zich mag voltrekken, dat de waarheid aan het licht kan en mag komen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u heeft geluisterd en dus te herinneren aan de 17e oktober de oproep van Paus Franciscus: maak er een dag van vasten en gebed voor de vrede voor. Alvast van harte dank en graag tot een volgende keer.